Het is nu 5:00 op deze vrijdag 24 februari 2023. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Ze gelden als eigentijdse, toegepaste kunstwerken. En de maker ervan geldt als een talent. De werken van de 18-jarige miniatuurschilder Kilian van Rooij vinden hun oorsprong in zijn fascinatie voor spel. Terwijl veel van de beschilderde figuren bedoeld zijn om aan games deel te nemen, hebben zijn beeldjes zich inmiddels ontwikkeld tot zelfstandige kunstwerken. Een tentoonstelling die morgen en overmorgen in het Hapsishuis te zien is, vertelt het verhaal van het spel dat eigenlijk kunst is. Het Hapsishuis is voor deze tentoonstelling te vinden op het adres Eemstraat nummer 7 in Utrecht. De kunst, zoals Kilian van Rooij die laat zien, sluit aan op wat de miniatuurschilder benoemt op Instagram als zijn levenskunst, het willen bijstaan van anderen. Kilian van Rooij is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Hartelijk welkom, Kilian.
Dankjewel.
Kilian, het miniatuurschilderen is een soort van praktische kunst, zei je me laatst. Hoe bedoelde je dat eigenlijk? Praktische kunst?
Nou, praktische kunst is zeg maar, in mijn optiek bij de miniaturen, is van gewoon een manier om het bijvoorbeeld bij bordspellen of gewoon diorama's die gemaakt worden, op een goede manier de modellen te laten zien. Bijvoorbeeld bij een spel, als het gewoon een standaard figuurtje is dat gewoon volledig grijs is, dan heb je er geen connectie mee. Dan is het niet bijzonder.
Ja.
Terwijl als het bijvoorbeeld helemaal in kleur gedaan is, je ziet diepte, het lijkt eigenlijk een mini dingetje wat gewoon tot leven komt. Mm-hmm. Dan heb je gewoon echt een beeld bij en dan kun je inleven met dat ene poppetje, ja, wat soms al heel veel kan uitmaken. Bijvoorbeeld als je bij een aantal van de bordspellen die ik thuis heb en de modellen van heb toegevoegd of heb geschilderd. Je merkt gewoon direct een verschil met als ze geschilderd zijn of als ze gewoon nog ongeschilderd zijn. Het is toch net dat kleine beetje prikkeling wordt gewoon je de extra beleving geven wat het leuk maakt.
En dat maakt mijn volgende vraag misschien interessant. Van, is het dan voor alle miniatuurschilders een praktische kunstvorm zoals jij dat beschrijft? Of wordt het zo niet gedaan?
Want je geeft
een touch mee, hè?
Ik denk dat de meesten het wel hebben. Mm-hmm. Niet allemaal, want sommigen doen het gewoon omdat ze het gewoon leuk vinden om gewoon de modellen gewoon wat kleur te geven. Gewoon omdat ze het leuk vinden. Dus dan is het niet op die exacte manier de kunstvorm. Maar ik denk dat heel veel gewoon hebben van, oké, bijvoorbeeld bij rollenspellen als D&D, Dungeons & Dragons, mm-hmm, of bijvoorbeeld Warhammer, een wargame,
yeah,
dan gaan de poppetjes gewoon leven. En dan is het zeg maar, oké, deze poppetjes zijn van mij en die doen dit nu.
Hoe werk jij als miniatuurschilder eigenlijk? Waar begin je eigenlijk? Je zei net van een onbeschilderd poppetje.
Ja, gewoon volledig grijs of wit. Ja. Gewoon één standaard kleur.
Ja. En wat doe je dan?
Dan doe ik eerst een grondlaag erop, zodat het verf erop blijft zitten. En daarna ga ik gewoon beginnen met de basiskleuren en grondkleuren. Door bijvoorbeeld eerst de diepgelegen delen te doen, die het lastigst bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld als je een model hebt die in een of andere houding staat, waarbij je gewoon heel lastig bijvoorbeeld bij de borst kan komen, of bij de borstkas, omdat er bijvoorbeeld een enorm schild voor zit, dan doe je die delen eerst, omdat ik dan minder last heb van het schild.
Ah.
Want als ik bijvoorbeeld alles eromheen al geschilderd heb, ja, dat schild zit dan enorm in de weg.
Dus je bouwt eigenlijk op naar aanleiding van het figuurtje.
Ja. Ja. Elk figuur is daardoor anders.
En die figuurtjes, hè, die poppetjes noem ik dat maar even.
Mm-hmm.
Hoe kom je daar nou aan?
Er zijn heel veel sites tegenwoordig waarop je gewoon, of bedrijven die het aanbieden gewoon op hun site. Van, oké, ik geef jou, ik bestel dat gewoon online. En dan komt dat model over een paar dagen bijvoorbeeld binnen. Of het poppetje. Maar je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig ook de hard 3D-printers die gewoon super gedetailleerd werk kunnen doen. Dat is gewoon echt belachelijk. En als je gewoon zo'n ding thuis hebt, dan kun je daar gewoon mee printen. Of Als je bijvoorbeeld eentje bij je bedrijf of op school hebt, dan kun je dat gewoon heel goed doen. Oké, er zit nog een heel hijsje aan vast met het curen ervan, maar dat is voor een ander verhaal.
Ga door hoor. Ja, hoe beschilder je ze eigenlijk? Hè? Je zei net al van je bouwt het op aan de hand van het figuurtje, maar de schilder, de verf die je gebruikt, daar maak jij ook keuzes in, hè?
Ik gebruik op het moment allemaal acrylverf, wat gewoon goed verdunbaar is, wat gewoon goed mat opdroogt, omdat het gewoon er wat mooier uitziet op de modellen.
Juist.
Als je bijvoorbeeld een of andere verf hebt die heel glanzend is en dat combineert niet lekker op je model. Een glanzende verf doet sowieso ook wat meer je details wegdekken. Je hebt het niet direct door, maar er zitten grotere deeltjes in die gewoon alles bedekken. Waardoor alle details bijvoorbeeld wegvallen. Ja. Terwijl met matte verf, dat is gewoon heel erg dun. Heeft kleine deeltjes er maar in zitten. En dan heb je eigenlijk niet heel veel detailverlies. Als je het gewoon in dunne laagjes aanbrengt.
Ja, en welke kleuren gebruik je nou het meest? Of kan dat echt alles zijn?
Dat kan echt alles zijn. Het hangt ook van de atmosfeer waar je je model in wilt zetten. Als het bijvoorbeeld een heel donkere atmosfeer is of een atmosfeer is een beetje als in een nachtthema, dan heb je bepaalde kleuren die gewoon niet voorkomen. Mm-hmm. In de nacht heb je bijvoorbeeld heel veel blauwtinten. Omdat gewoon de weerkaatsing van de maan is gewoon een beetje lichtblauwig.
Ja. Ja.
En dan als je bijvoorbeeld een kampvuur of een fakkel erbij hebt, ja, dan heb je geel licht. In plaats van zonlicht, wat alle kleuren is. Mm-hmm. Dus dan als je bijvoorbeeld een groen vest hebt, die heeft toch een andere lichtreflectie of leest net wat anders dan als je bijvoorbeeld normaal zonlicht hebt. Dan is het gewoon, oké, je highlight is groen.
En als ik jou hoor praten, dan denk ik, als jij aan het schilderen bent, dan ben je dus ook meteen je eigen spelmaker. Of is dat niet waar?
Nee, dat is niet waar.
Vertel.
Je doet zeg maar gewoon bijvoorbeeld bij het spel, doe je gewoon de upgrade geven. Je doet niet het zelf maken. Dat is een heel belangrijk verschil. Als spelmaker ben je de persoon die zeg maar bijvoorbeeld een bordspel of zoiets bedenkt en zeg maar in de basis het maakt gewoon. Dus jij bent de ontwerper dan. Als miniatuurschilder pak je dat ontwerp van die persoon en dat beschilder je. En dat geef je een extra leven eigenlijk. Of een geüpgrade leven, om het makkelijk te noemen.
Ja, ja. Want kun jij ook iets zeggen over het effect van het beschilderen van de poppetjes op de kijkers naar je werken? Wat doet het met ze? Beetje een voetbalvraag hoor, maar wat doet het met je en dat soort dingen? Maar toch, wat zie je aan ze, aan de kijkers?
De meeste mensen die ik zie zijn überhaupt verbaasd over hoe klein het is eigenlijk. De meeste modellen die ik geschilderd heb zitten ergens rond de 5 centimeter hoog ongeveer.
Ja.
En als je dan zeg maar een hoofd, een heel lijf, bijvoorbeeld een heel harnas hebt met allerlei kleine details er nog op, of bijvoorbeeld vuurballen in zijn hand. Ja, als je dat soort details echt tot leven weet te krijgen op dat formaat, dan krijg je een of andere wow-factor van mensen die het dan zien.
En breng je de mensen die naar de poppen kijken, hè? Die poppetjes, mm-hmm. Breng je ze nou dichter bij, door je werk dichter bij het spel? Of is dat niet waar? Blijven ze een soort toeschouwer, als een toeschouwer, je werkjes bekijken? Met andere woorden, zet je ze aan deel te nemen aan spel?
Het hangt ook van je spel af. Als je bijvoorbeeld Risk hebt en je hebt gewoon een wat grotere versie Risk, dat je eigenlijk net de kapitein bent, bijvoorbeeld uit de tijd van Napoleon, dat je het op exact die manier het gaat doen, dan word je echt in het spel getrokken. Want anders zit je een beetje als toeschouwer gewoon toe te kijken, in plaats van dat je echt deelneemt. Mm-hmm. Wat ik bijvoorbeeld ook leuk vind om met mijn poppetje te doen, is van, oké, het poppetje staat dan nu wel op het speelbord, maar je komt gewoon dichterbij. Mm-hmm. En dan wil je gewoon het goed bekijken en dan ben je gewoon betrokken bij het spel. Ja. Je bent wel bezig met het poppetje, een beetje afwezig, maar je bent wel gewoon aanwezig bij het spel. Waar het gewoon het spel leuker maakt, wat vlotter maakt. En gewoon iedereen is aanwezig in plaats van, oké, mijn beurt is voorbij. Ik moet nu een kwartier wachten omdat gewoon de beurten zo lang zijn. Dan kun je gewoon bijvoorbeeld zo'n poppetje bekijken van, hé, wat zijn details die ik nog gemist heb?
En ze zijn onuitputtelijk, hè, zoals je ze beschildert. Je kunt er zoveel aan zien, zoveel kleuren.
Ja, dat komt ook zoveel omdat vlakjes. Ik heel veel hele dunne kleine laagjes gebruik in het schilderen. Bijvoorbeeld de meeste modellen die ik heb geschilderd. Dat is bijvoorbeeld niet maar drie laagjes. Bijvoorbeeld een schaduwkleur, een middenkleur en een highlight. Maar dat zijn gewoon 18 laagjes daartussen. Waardoor je gewoon ook het heel levendig lijkt. En als je bijvoorbeeld een harnas hebt, dat doe ik een andere kleur maken dan bijvoorbeeld de huidskleur of dan weer de broek. Ik heb eigenlijk nooit exact dezelfde kleur er twee keer in zitten. Gewoon, ik vind dat zelf niet heel leuk. En ik schilder dan fantasiefiguren, dus dat kan ook gewoon makkelijk.
En de poppetjes die je beschildert, hè, dat zijn figuren uit games?
Onder andere.
Onder andere, hè? Maar is dat het gros?
Ja.
Want dan moet je me uitleggen, hè? Want ik zie die figuurtjes dus. En voor mij is het voor het eerst dat ik er mee in aanraking kom. Hè? Wat is nou de essentie van games voor jou?
Nou, hoe bedoel je die vraag exact?
Wat zegt het je, een game? Wat is het? Is het anders dan een spelletje?
Het is een beleving wat niet gewoon, oké, ik ben nu bezig met de game. En dan is het van, oké, dit moment is voorbij. Oké, daar heb ik niks meer aan. Maar bijvoorbeeld als je met miniaturen of de modellen een diorama maakt van één shot uit die game bijvoorbeeld.
Ja.
En je dat echt tot leven brengt en het net echt laat lijken. Ja, dan als dat bijvoorbeeld je favoriete scène is, die heb je dan ergens op je kast staan. En elke keer als je er langskomt is het van, wauw, het ziet er geweldig uit. Oh, dat had ik gemist.
Maar ik heb altijd begrepen, hè, dat in games dat er dan legers tegen elkaar gaan.
Hangt van je games af. Je hebt
dat hoeft dus niet altijd.
Nee. Je hebt bijvoorbeeld wargames, dan gaan ze wel tegen elkaar. Dan speel jij één leger. En dan heeft een andere speler een ander leger. En die vechten dan tegen elkaar. En als de modellen geschilderd zijn, is dat gewoon wat leuker. Eigenlijk veel leuker dan als ze gewoon ongeschilderd zijn. Bijvoorbeeld dat grijs wat het standaard is, bijvoorbeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Dungeons & Dragons. Dat is gewoon heel leuk als je gewoon figuurtjes erbij hebt. Maar het is niet direct dat ze tegen andere dingen vechten. Het is gewoon als indicatie op het speelbord van waar ze staan. Dat je duidelijk weet wat gebeurt er.
Want ik begreep ook dat er fantasy games bestaan, hè? Wat zijn dat?
Nou, onder andere Dungeons & Dragons. Dat is dan een rollenspel.
Oké, ja.
En dan heb je bijvoorbeeld, dat werkt dan met 5x5 inch in dit geval. Maar dat is één vakje, kan één figuurtje staan. En dat is dan bijvoorbeeld in het echte leven vertaald. Is dat dan 1x1 meter ongeveer. En dat is gewoon een makkelijke manier op het speelbord om aan te geven van, oké, ik neem die ruimte nu in. Daar kan niemand anders staan. Gewoon omdat dat niet fysiek mogelijk is.
En de games, hè, die spelen bij heel veel mensen tot de verbeelding. Hè? Er zijn heel veel mensen mee bezig in die cultuur. Hè? Heb jij daar nou een verklaring voor?
Ik denk dat het gewoon is omdat heel veel van die fantasy games, dan wil je gewoon echt je wereld creëren. In plaats van dat je gewoon het aanwezig laat zijn. Je wilt het, zeg maar, bijvoorbeeld kleine modellen erbij hebben staan die bijvoorbeeld aangeven dat er een burger daar staat. Mm-hmm. Je doet zeg maar een mini-diorama maken die je kan aanpassen voor in Dungeons & Dragons bijvoorbeeld. Gewoon om de verbeelding aan te geven van de mensen die er zijn. Mm-hmm. Gewoon in dat spel. Of bijvoorbeeld ze staan in een bos. Oké, dan staan er allemaal bomen ook. Of het zijn heel hoge en grote bomen. Ja, dan heb je alleen de stronk zichtbaar.
Ja.
Maar je weet, oké, die loopt gewoon op het bord bijvoorbeeld 30 centimeter hoog officieel. Maar in het echt is hij bijvoorbeeld 18 meter hoog.
Ja. Ja. Heb jij er veel liefde voor games?
Games, vroeger wel. Ik doe het nu gewoon omdat ik het schilderen heel leuk vind. En ik doe af en toe gewoon poppetjes uit de games pakken. Van oké, die wil ik nu schilderen.
Ja.
Maar het is niet zozeer dat ik het schilder omdat ik de games meer leven wil geven.
Ja, ja, want je doet ook meer inmiddels dan het schilderen van poppetjes alleen, hè? Je geeft nu zelfs workshops in het miniatuur schilderen. Een toeval is dat niet helemaal, want je vindt het leuk anderen bij te staan, dat weten we. Je zult een van de weinigen zijn, denk ik, die die workshops verzorgen. Hoe zijn de reacties?
De reacties zijn tot nu toe erg leuk. Ik vind het ook leuk, gewoon, ik heb het dan tot nu toe voor wat jongere kinderen ook gedaan. Ook de reacties van die kids dan te zien van, wauw, dit ziet er zo geweldig uit. En, oh, jij doet nu ook gewoon eventjes mee. En dan zien ze hoe ik eventjes gewoon in korte tijd het daar even voor doe. En dan is dit, je ziet gewoon de joy op die, de, gewoon de glimlach op de gezichten van hen.
En wat leer je ze?
Gewoon eigenlijk de basistechnieken. Je hebt bijvoorbeeld grondlaag en basecoating. Mm-hmm. Dus zeg maar de grondkleuren die je gebruikt. En dan bijvoorbeeld dat je in laagjes moet werken. Gewoon, je moet niet één dikke laag schilderen. Je moet gewoon meerdere dunne laagjes. Dan heb je hetzelfde effect eigenlijk. Mm-hmm. Qua dekking van de kleur. Maar heb je geen details verpest, om het zo te zeggen.
Wat is nou de beste fysieke houding om dat te doen? Wat leer je ze dan?
Ik leer ze om gewoon om een stevige positie te hebben, dat je niet uitschiet met je kwast bijvoorbeeld bij de details die je aan het doen bent. Ja. Ellebogen op tafel, polsen tegen elkaar. Je hebt een model bijvoorbeeld als je rechtshandig bent in je linkerhand en je kwast in je rechterhand en dan schilder je zo. Want dan heb je gewoon een heel stabiele houding.
Ja, en het leidt ook tot heel veel concentratie, heel veel focus op dat wat je aan het schilderen bent.
Klopt.
Ja, ja. Wat je ook doet, is dat je heel veel in je cursussen aandacht geeft aan kleurencomposities. Klopt dat?
In de cursussen nog niet heel veel. Aha. In de workshops. Mm-hmm. Ik laat ze dan gewoon lekker hun gang gaan. En als ze wat meer theorie willen, dan geef ik ze dat.
Ja.
Alleen ik doe gewoon echt alleen de basis van hoe schilder je. Want als ze... als ik ze direct te veel geef, dan is het een overrompeling en dan lopen ze vast op een gegeven moment.
En hoe kan ik me aanmelden voor een cursus bij je?
Dat moet ik nog regelen op mijn site, maar als je, je kan gewoon op mijn website kun je mijn nummer vinden en mijn Instagram. En dat is playartminiatures.com met een tussen playart en miniatures en een middenstreepje.
Playartminiatures.com met een deelstreepje tussen playart en managers. Je schildert inmiddels ook in opdracht, hè?
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, hoe ik daar een beetje in gerold ben, is gewoon... Oh, jij wilt een model geschilderd hebben. Bijvoorbeeld een van de kennissen die ik heb. Die wou bijvoorbeeld een model geschilderd hebben. En die zei van, hey, jij kan dat. En ik zou er op zich wel voor willen betalen. En zo ben ik een beetje erin gerold. Ik heb ook een paar keer gewoon geholpen bij iets grotere bedrijfjes die al bekender zijn in deze wereld. Bij een workshop geven op het, bijvoorbeeld het spellenspectakel, een bordspellenbeurs, waar ze een miniatuurschilderworkshop gaven. En zo ben ik in contact gekomen met meer mensen die bijvoorbeeld miniaturen geschilderd wouden hebben.
Mooi zeg. Dus je bouwt het eigenlijk langzaamaan op, wat je aan het doen bent. Dit weekend, hè? Mm-hmm. Wat ga je ons laten zien? In het Hapsishuis.
Ik ga laten zien hoe je, zeg maar, bijvoorbeeld een simpel bordspel als Betoverde Doolhof gewoon heel veel levendiger en leuker kan maken met bijvoorbeeld 3D-figuurtjes die geschilderd zijn in plaats van de standaardfiguurtjes die erbij zitten. Ik laat ook onder andere een paar andere bordspellen zien die ik geschilderd heb, grotendeels. Van wat die beleving gewoon daarbij is.
En krijg jouw tentoonstelling een vervolg? Blijf je bezig?
Ik blijf bezig, maar vervolg op tentoonstelling, dan moet ik gewoon met mensen overleggen van of dat kan.
Ja.
Bijvoorbeeld ook bij het Hapsishuis hier. Misschien in de toekomst komt dat nog een keer.
En misschien in de toekomst, dat betekent dat we je ook weer gaan horen hier in het Hapsishuis Radio Live.
Dat klopt.
Okay. Kilian van Rooij, miniatuurschilder, dat ben je. Dank je wel voor je komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Morgen en overmorgen is de expositie van Kilian van Rooij in het Hapsishuis te zien. Het Hapsishuis is voor deze tentoonstelling te vinden op het adres Eemstraat nummer 7 in Utrecht. En dat ligt in het centrum van de stad, vlakbij Museumkwartier, Ledig Erf, station Utrecht-Vaartse Rijn, Rotsoord en de Oranjebrug. Het Hapsishuis aan de Eemstraat 7 is morgen van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds geopend en zondagmiddag van 12 tot 5 uur. Dan kijken we nog even wat verder weg in de aankomende programmering van het Hapsishuis Radio. Want begin mei is beeldend kunstenaar en docent John Augustus Gardella te gast in het Hapsishuis Radio Live. Het gesprek zal vooral gaan over beeldende kunst in de beweging. En voor wie het werk van hem kent, zal dit gespreksonderwerp geen verrassing zijn. John Augustus Gardella werkt regelmatig in opdracht voor gemeente- en overheidsinstellingen. En zijn monumentale bronzen beelden zijn dan ook in heel Nederland te zien. Werken van John Augustus zijn bovendien in de collecties van onder andere GasUnie, de Universiteit van Groningen, Philips in Eindhoven, Museum Wierdenland, Jumping Amsterdam, het Politiekorps van Groningen, ABN AMRO, Maan, Menzies, Heineken en Straumann. In de jaren 90 bracht de toenmalige koningin Beatrix een bezoek aan Gardella's atelier in het Groningse Garnwerd. En daar geeft hij ook nog altijd lessen in diverse aspecten van de beeldende kunst in de beweging. Lees alles over deze bijzondere uitzending van het Hapsishuis Radio Live op de website hethapsishuis.nl onder de button Activiteiten. Beweging is het uitgangspunt van veel psychosomatische benaderingen in de zorg. Oud-hoofdredacteur Wim Laumans van vaktijdschrift Haptonomisch Contact legt de haptotherapeutische benadering uit in een bijdrage die ook te beluisteren is via de website van het Hapsishuis. Het gesprek duurt een uur, maar dan heb je ook wat. Luister naar het bewogen verleden van de haptonomie via hethapsishuis.nl. In april organiseert het Hapsishuis trouwens een informatiemiddag over de haptonomie onder de titel Beter doorvoelen. Sommigen maken kennis met de haptonomie na verwijzing van een huisarts, psycholoog of een andere hulpverlener. En anderen die zoeken zelf een haptotherapeut op of volgen een haptonomische training voor op het werk. Hoe dan ook, wat maakt haptonomie zo speciaal? Wat zijn toepassingen? Wat is eigenlijk haptotherapie? Op deze en andere vragen kun je dan een antwoord krijgen. Als alle belangstellenden dit willen, dan is er ook een demonstratie over. Zorg dat je van tevoren opgeeft, want vol is vol. En jezelf opgeven kan via het hapsishuis.nl. Op het hapsishuis.nl is inmiddels een al wat ouder, maar heel bijzonder interview te beluisteren met beeldend kunstenaar Jan Pijper. En hij bedient zich van diverse kunstvormen. En in dat zogenaamde eclecticisme, zoals dat heet, ontspringt uit de ene kunstvorm steeds een andere vorm. En daarbij gaat het Jan Pijper er niet om wat hij aan de toeschouwer te vertellen heeft. Het gaat de kunstenaar erom dat kunst in zichzelf blijft groeien op een manier zoals leven groeit. Beluister het gesprek met Jan Pijper via het hapsishuis.nl onder de button Activiteiten of klik op Terugluisteren. Een wat nieuwer gesprek van eind vorig jaar met filmregisseur Jorgen Scholtens is ook te beluisteren via het hapsishuis.nl. Jorgen praat dan over zijn nieuwste film Vaders en Zonen voor Videoland, die na zijn grote debuut Little Amsterdam, toen voor de publieke omroep trouwens, werd gemaakt. Familieopstellingen, wie kent ze nou niet, zou ik bijna zeggen. Volgende maand ontvangt het Hapsishuis Radio Live gepensioneerd psychiater Gradus van Florestein over zijn nieuwe boek Transgenerationeel Werken, waar familieopstellingen deel van uitmaken. Het boek is een soort handleiding die heel geschikt is voor behandelaars die met opstellingen werken. Met filosoof Petra Bolhuis gaf Gradus van Florestein in het Hapsishuis Radio Live eerder een uitgebreid interview over het thema troost in de filosofie. Dat wat langere gesprek is na te luisteren op de website van het Hapsishuis via het hapsishuis.nl. Tot zover het Hapsishuis Radio Live voor nu. Deze editie is spoedig na te luisteren op het hapsishuis.nl. Ik ben Leon ter Tijdhof, ik wens je een fijne dag verder. Graag tot de volgende keer en misschien wel tot morgen of overmorgen in het Hapsishuis in Utrecht aan de Eemstraat 7 met de prachtige tentoonstelling van miniatuurschilder Kilian van Rooij. En wat mij betreft graag tot dan.